Dat is PA0 Delno, PA0 Delta Limoska. Amsterdam, die hebben de afgelopen dagen natuurlijk het grote Space Symposium gehad met de jaarvergadering, bestuursvergadering en nog wat van die dingen. Dus dat was even weer een hele drukte. En er waren ook heel veel presentaties die ook op internet te volgen waren. Nou ja, dat was de bedoeling. Maar dat werkte weer heel slecht. Ik snap niet dat ze daar niet wat beter iets van kunnen maken. Want ja, wat heb je eraan als je een zaal hebt waar helemaal achter in de zaal een camera neergezet wordt. Waar je natuurlijk helemaal niks kunt zien van degene die helemaal voor in die zaal staat te presenteren met een scherm ernaast. Dan zie je natuurlijk helemaal niks zinnigs. Bovendien de bekende problemen van mensen die weinig ervaring hebben met camera's, die altijd de camera te hoog richten. Dan staat de camera altijd naar het plafond gericht en naar de muur en zo. En als je geluk hebt, zie je helemaal onderaan in het scherm nog net een paar mensen die dan eigenlijk in beeld hadden moeten worden gebracht. Maar goed, dat soort problemen dus. En bovendien, later gingen ze dan wel met de camera op het scherm proberen de presentatie te laten zien. Maar de resolutie was wel zo laag dat het gewoon allemaal niet te lezen was. Dus het geluid was ook niet alles. Kortom, je hebt er niet zoveel aan. Hopelijk komt er nog het een en ander op papier en dan kunnen we het nog eens rustig nalezen. Maar goed, er waren dus presentaties over onder andere de Jovian 1 CubeSat van Amsat UK. Een CardSat, ook geval met miniaturisatie van satellieten en zo. Natuurlijk het verhaal over Oscar 100, die dus toch gebruikt is vanuit het Amerikaanse continent. Namelijk vanuit Canada. En dat was natuurlijk toch even om de Amerikanen te plagen. Van zie je wel, het kan wel, maar dan moet je wel even je best doen. Nou, verder verhalen over Ares. Over de nieuwe Oscar 122. MESAT 1 dus. Die langzaam maar zeker operationeel begint te worden. Nou, uiteraard verhalen over Fox en de Golf. Projecten van Amsterdam daarna, de CubeSat Simulator waar ze heel trots op zijn en ja, de dingen met wat er in het ISS gebeurt met ARIS apparatuur, HemTV die binnenkort toch hopelijk geïnstalleerd gaat worden. Die is al lang aan boord, maar het moet nog even geïnstalleerd worden door een astronaut die daarvoor getraind moet zijn en zo. En ja, ze zitten natuurlijk vooruit te denken aan het gebruik van ARIS en andere amateurspullen hopelijk in het Gateway station, dus het nieuwe ruimtestation dat in een baan om de maan moet gaan komen. Nou, dus de plannen genoeg en we zullen zien wat het allemaal gaat brengen in de komende jaren. Maar de verhalen zijn er wel. Ja. Verder is een tijdje geleden, op 4 juli namelijk, de satelliet CatSat gelanceerd, een 6 unit CubeSat. En die was van de Universiteit van Arizona. En ja, daar waren wat problemen mee. Als ik me goed herinner was die aanvankelijk niet uitgezet bij de lancering. Alle andere satellieten wel, maar die ene bleef achter. En na een aantal weken verscheen die toch ineens. Was hij toch uit die doos gekomen. En verscheen hij in een baan op de aarde. Nou, dat was op zich al spannend. Maar nou blijkt dat er toch wat meer problemen mee zijn met die satelliet. Hij doet een aantal dingen niet die hij zou moeten doen. Dus ja, ze zijn er volop mee bezig om hem toch zo goed mogelijk aan het werk te krijgen. En hij moet dus ergens iets van beschadigd zijn, iets met de antennes. Nou ja, het is niet helemaal duidelijk, maar hij doet het toch wel een beetje, ondanks alles. Er zitten wat leuke experimenten in die misschien dan binnenkort geactiveerd kunnen worden. Een HF-experiment, dat betekent een ontvanger met een V 50 MHz bandbreedte. Dus het hele HF-spectrum plus nog wat meer. En ja, dat wordt in één keer omgezet in digitale signalen. En dus ja, daarna opgesplitst in 4 banden. Om het een beetje makkelijk te verwerken te krijgen. Maar dan wordt die data allemaal opgeslagen en die worden dan naar beneden gehaald. En die kunnen door alle amateurs later gebruikt worden. Dus dan kun je een flink stuk spectrum bekijken zoals dat ontvangen wordt door zo'n satelliet boven de ionosfeer. En dat kan dus interessant worden voor HF-propagatieonderzoek en dat soort zaken. Verder is er ook een 10 GHz downlink met DVB-S2. Zeg maar zoiets als wat ook Oscar 100 doet. Dus daar wilden ze ook vast eens even mee gaan oefenen. En daar zit een lineair relaissysteem in van 5,6 naar 10 GHz. 200 kHz breed. En dat is voor het eerst dat die combinatie van banden gebruikt zijn. Dat wil AMSAT daarna vaker gaan doen in de toekomst. Van 5,6 naar 10. En dat gaat in deze satelliet voor het eerst eens getest worden. Dus ja, daar kan iedereen dus straks mee gaan spelen. Verder heeft de Amerikaanse overheid besloten op 17 oktober om een aantal ja, hele strenge regels te gaan terugschroeven en wat minder heftig te maken, namelijk over het exporteren van allerlei technische zaken. daar waren altijd hele strenge regels voor. Zeker ook op gebied van ruimtevaart, satellieten en dat soort technieken. Maar dat wordt nu een heel simpeler en makkelijker gemaakt. Zodat bedrijven toch dingen kunnen exporteren. En er ook samengewerkt kan worden met andere bedrijven in het buitenland en zo. Dus ITAR en dat soort regelingen worden nu een stuk soepeler. Ze doen dat dan wel een beetje selectief, dus alleen met bepaalde landen kunnen bepaalde zaken uitgewisseld worden. Afhankelijk van wat voor soort dingen het zijn en zo. Maar het wordt al een stuk simpeler nu, want het was gewoon bijna niet vol te houden voor de industrie in de VS. Want ze moesten voortdurend oppassen met communiceren met de buitenwereld. Want elke keer kregen ze weer problemen met de overheid die alles zat te verbieden. Maar goed, dat wordt dus nou een stuk makkelijker. Onlangs is een geostationaire satelliet in de problemen gekomen. Een Intelsat van Boeing, die is in de geostationaire baan dus geëxplodeerd of zoiets. Misschien kan het ook een grote botsing met een meteoriet of zo geweest zijn, maar waarschijnlijk is hij geëxplodeerd. En daardoor zijn tientallen brokken ontstaan die dus nou in die baan rondzwerven. En dat is niet zo fijn, want daar kun je dus niks meer aan doen. Die kunnen dus best schade aanrichten aan al die geostationaire satellieten die in die baan zitten. Dat is heel onhandig. Bovendien blijkt die satelliet nog niet eens verzekerd te zijn, dus dat belooft weer iets. Maar goed, al die brokstukken worden dus ijverig in de gaten gehouden en uitgemeten. Op dit moment zien ze nog geen gevaar voor botsingen met operationele satellieten, maar dat kan dus best wel gaan komen. En ja, dat soort problemen, daar moet je natuurlijk echt zien te voorkomen. Maar ja, oude satellieten, daar kan allicht eens iets mee gebeuren. Een batterij die explodeert of wat dan ook. Het is nog niet helemaal duidelijk wat hier nu de reden van was, maar tja. En dit is nu al de tweede Intelsat van een bepaalde generatie, een nieuwe generatie, die uitgevallen is. Dus dat is niet echt handig allemaal. Maar goed, hoort erbij, zullen we maar zeggen. Er zijn heel wat nieuwe bedrijfjes die allerlei spannende dingen willen gaan doen in de ruimte. Van die start-ups. Nu is er weer eentje verschenen. Reflect Orbital. En die wil namelijk proberen zonlicht beschikbaar te maken in donkere gebieden. Door met hele grote spiegels in de ruimte de zon te reflecteren. Ze beginnen nog even in het klein. Met eerste satellieten met spiegels van 10 bij 10 meter. Nou, dat doet niet veel. Maar na een tijdje moet dat die veel groter worden. Minstens 50 bij 50 meter en zo. En bovendien willen ze dan met meerdere satellieten proberen de zon te reflecteren naar dezelfde plek op de aarde. En dan kunnen ze daar flink wat licht genereren. Ook 's nachts dus. En dat kan leuk helpen om dan bijvoorbeeld zonnepanelen toch te laten functioneren. Terwijl het nacht is. En dat is natuurlijk ook wel handig. Maar ja, daarvoor hebben ze dus heel wat satellieten met hele grote spiegels nodig. En dat is nog allemaal even niet zo simpel. Uiteindelijk willen ze misschien wel honderden of zelfs duizenden van die satellieten in de geostationaire baan brengen. Die allemaal met hele grote spiegels staan. Op geschikte momenten de zonlicht kunnen reflecteren naar bijvoorbeeld een zonnepanelenpark of zo. Dat soort grappen. Nou, dat belooft weer wat. Dan krijg je weer een hoop licht in de hemel erbij. Namelijk langs die geostationaire baan. Maar goed, het is dan wel precies gericht op een bepaalde plek. Dus misschien heb je er toch niet altijd last van. Nou goed. Zo gaat het maar door. Aresverbindingen. Er zijn er weer een paar aan het komen. Moeten we even de goede gegevens erbij halen. Er is een verbinding gepland met Florida. Maar ja, dat is een rechtstreekse verbinding. Op de 30ste, die zullen wij dus niet kunnen horen. Dan eentje met Argentinië, ook rechtstreeks op de 30ste. Gaat ook niet lukken, maar ook dan nog eentje met Rusland, met UFA rechtstreeks. En die kunnen we waarschijnlijk dan wel goed meeluisteren. Op de 1ste november om 22:05 moet dat gaan gebeuren. Nou. Even terug. Verder. Oscar 121 voor de lancering HDSD. Die zit nu zo laag dat het niet lang meer zal duren. Nog enkele dagen, hoogstens een week of zo. Dat hij moet gaan verbranden in de atmosfeer. En dan is hij verdwijnen. Ze gaan nog proberen de satelliet zo lang mogelijk operationeel te houden. Dan kan iedereen hem toch nog ontvangen en telemetrie oppikken en dat soort dingen. Ze gaan proberen dus ook de zender in hoog vermogen te houden. Laag vermogen is 40 milliwatt. Dat heeft hij meestal, dus dan is hij echt zwak. Maar ze kunnen hem omschakelen naar 200 milliwatt en dan is hij een stuk makkelijker te ontvangen natuurlijk. Het probleem is dat satelliet zichzelf reset elke dag. Dus dat omschakelen naar hoog vermogen moet steeds gebeuren door een grondstation. Elke dag opnieuw. Dus dat is even afwachten of je dan in het gebied zit waar je ervan kunt profiteren. Er zijn nog een paar andere satellieten die op het punt staan te gaan verbranden in de atmosfeer. Er zijn UVSQ-SAT, een van die Franse satellieten. En dan toch die laatste paar Chinese satellieten van de XW2-serie. XW2D en XW2B. Bravo. Die zullen ook binnen dagen of uiterlijke weken gaan verbranden in de atmosfeer. Dus die zijn we dan ook weer kwijt. Oscar 73 heeft het commandostation besloten toch eens te gaan proberen hoe de batterijen, hoe die zich gedragen bij hoog vermogen en zo. Dus ze hebben nu besloten om te schakelen naar autonome mode, oftewel de telemetrie wordt uitgezonden met hoog vermogen op het moment dat de satelliet in de zon zit. En hij wordt weer in gewoon relais mode gezet voor algemeen gebruik als die in de schaduw van de aarde zit. Dan gaan ze eens kijken wat die 11 jaar oude batterijen dan doen. En mocht het toch te zwaar worden voor die batterijen, dan schakelen ze weer terug naar de andere mode. Dan houden ze hem alleen maar met laag vermogen. Met nog wel het relais ingeschakeld, maar verder geen, geen telemetrie met hoog vermogen. Nou, dus even in de gaten houden, komende tijd. En uiteraard wordt iedereen uitgenodigd telemetrie op te pikken en door te sturen. Verder. Allerlei dingen met het Space Station, daar komen we nog op. Ja. En dan hadden we deze gegevens ook al gezien. Ja, verder in het, wat IRIS betreft geen bijzondere activiteiten. De zaak loopt gewoon, er worden af en toe IRIS-verbindingen gemaakt. De rest is gewoon een kwestie van de FM-repeater. En als je geluk hebt ook de APRS-repeater. Maar die is bijvoorbeeld de afgelopen 2 dagen weer uitgeschakeld. Dus wat daar aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Andere amateursatellieten, ja, Oscar 7, steeds in mode B, blijft toch wel redelijk goed functioneren. Oscar 91, meestal bruikbaar. Oscar 86, af en toe. Nou, en dan het ISS, dus in principe altijd de FM-repeater van 2 naar 70. En als je geluk hebt, ook de APRS-repeater op 2 meter. Oscar 97 doet het prima. Oscar 122, de nieuwe, die is dus weer gewoon in bedrijf en kan gebruikt worden. Oscar 101 doet het. Oscar 100, helemaal operationeel. RS-44 doet het ook goed. Oscar 121, ja, de laatste paar dagen. Hij is gewoon nog te gebruiken, maar hij kan dus vrij snel verdwenen zijn. Oscar 50 doet het prima. Sonate 2, nu met APRS in bedrijf, doet het ook prima. En ja, Oscar 11, de oude Oscar 11, die is sinds 24 oktober weer ingeschakeld met zijn bekende telemetrie-uitzendingen. Voor een periode van 10 dagen. Nou, en dan dus de laatste XW2-satellieten doen het nog wel. Vooral XW2B, maar dat zal dus ook binnenkort afgelopen zijn als die verbrandt in de Atlantische. Nou, bemanning 8 in het ISS, die al een langere tijd van plan waren naar beneden te komen. Dat moest steeds uitgesteld worden vanwege slecht weer in het landingsgebied. Maar eindelijk is het toch afgelopen week gelukt. Op de 23e oktober zijn ze 's avonds losgekoppeld van het ISS en 2 dagen later, vrijdagochtend, zijn ze geland in de Golf van Mexico, ten westen van Florida. Nou, dat is in principe allemaal goed verlopen, maar dat was wel een vreemd effect. Even na de landing werd bekendgemaakt dat er toch een probleempje was, een medisch probleem met een van de bemanningsleden. Er werd niet gezegd welk bemanningslid en ook niet wat het probleem was. Maar wel dat ze dus toch voor de zekerheid alle astronauten even naar het ziekenhuis hadden gestuurd. En toen konden 3 daarvan vrij snel verder naar Houston doorvliegen. Maar die ene astronaut moest nog een nachtje in het ziekenhuis blijven. Maar die kon daarna ook gewoon verder alsof er niks aan de hand was. Dus wat nou precies dat duidelijke probleem was, is niet helemaal duidelijk. Maar ja, dus ze wilden daar verder geen mededelingen over doen. Maar goed, verder alles goed gegaan met de hele procedures en zo van de landing, dus niks aan de hand wat dat betreft. Verder, en het ISS, krijgen we nu het omzetten van de Crew Dragon die aan de voorzijde van het station zit, aan de PMA 2 poort van de Harmony module, en die moet op 3 november even omgezet worden naar de PMA 3 poort van Harmony, dus van de voorzijde naar de bovenzijde. Daardoor maken ze de voorzijde, die poort vrij voor de lancering en aankoppeling van de volgende Dragon die eraan zit te komen, want die wordt op de 5e november gelanceerd om 3 uur 29 's morgens, en die moet dan op de 6e november aankoppelen aan die voorkant PMA 2 van de Harmony module. Dus dat is even een gedoe, maar dan moet dus die Crew Dragon omgevlogen worden met de hele bemanning erin, want als er iets misgaat moeten ze meteen door kunnen vliegen en gaan landen op de aarde. Maar normalerwijs is dat nooit een probleem natuurlijk. Verder moeten er nog een progress gaan komen. Progress die moet vertrekken op de 19e. En op de 21e wordt er weer een nieuwe gelanceerd. En op de 23e koppelt die aan. En verder moeten er de nodige CubeSats worden gelanceerd in november. Een paar daarvan die zijn even geschrapt. Die gaat niet door. Andere is nog niet helemaal duidelijk. En ook de datum en tijd en zo is allemaal nog een beetje wazig. Dus er zitten meerdere satellieten in de ISS, maar wanneer en hoe en zo die gelanceerd worden, is nog steeds een beetje onduidelijk. Verder, oei, de Chinese lancering geweest op 22 oktober met 3 Tianping-satellieten. Dat zijn kleine satellieten voor aardobservatie en zo, maar vooral ook voor calibratie van trackingstations, zowel visueel als radar calibratie. Daar willen ze even die satellieten voor gebruiken. Goed, op 23 oktober weer een groepje Yaogan satellieten aardobservatie. Op 23e s'avonds ook een Starlink groep weer gelanceerd, met ook weer daar satellieten bij voor directe communicatie met smartphones. Dan op 24 oktober die geheimzinnige militaire lancering, ook weer met een Falcon 9. En daar bleken dus 21 Starshield satellieten te zijn. Dus eigenlijk Starlink, maar dan voor puur militaire gebruik. Dus die zijn ook weer gelanceerd en dan op de 26e weer een Starlink lancering. Die mag je dus meerdere per week verwachten, zo gaat dat. Zeker nou ze even weer wat vertraging hebben gehad. Daarom ook weer nieuwe lanceringen. De 29e weer een Starlink. En dan de 29e s'avonds. 9 uur, ja 21 dus. 21 uur 27 onze tijd. Shenzhou 19 lancering vanuit China met een nieuwe bemanning voor het Chinese ruimtestation. Dan op de 30e een Japanse lancering met een grote communicatiesatelliet voor de geostationaire baan. Wordt met een H3 gelanceerd, die nieuwe raket. Dan weer op 30 oktober Starlink lancering. En verder moet er nog een onbekende payload vanuit China worden gelanceerd in oktober. Is niet precies bekend wanneer. En op 31 oktober een geheimzinnige Russische lancering vanaf Plesetsk in het noorden. En een militaire satelliet, dus een Cosmos met een Soyuz 2.1 bij te lanceren. Maar dat is nog niet duidelijk precies wat dat voor satelliet is. Allemaal heel geheimzinnig zoals dat gaat met militaire dingen. Nou, verder komen er natuurlijk nog allerlei andere lanceringen later. Firefly Alpha moet nog gelanceerd worden. ook in begin november stond ergens nog de Transporter 12 missie gepland. Met een hele grote groep CubeSats vanuit de hele wereld die weer verzameld zijn in een grote lancering met een Falcon 9. Maar wanneer dat nou precies gaat gebeuren is even onduidelijk vanwege allerlei verschuivingen en programma's. Dus even afwachten. Zal wel iets vertraagd zijn. Nou, ook een Russische lancering op 4, eigenlijk 5 november Vostochny in het oosten van Siberië. Daar moeten twee ionosfera-satellieten worden gelanceerd, twee wetenschappelijke satellieten. Met daarbij weer een hele grote groep Russische CubeSats en andere kleine satellieten. Dat moet op de 5e 's morgens om 0:18 onze tijd gaan gebeuren. Maar dat zien we dan wel weer. En verder, ja, als die Chinese lancering doorgaat, dus op de 29e met Shenzhou 19, dan kan op een aantal dagen later, misschien al op 3 november, de vorige bemanning, Shenzhou 18, terugkeren. Want die is dan vervangen door de nieuwe bemanning. Goed, dat zijn zo even de zaken voor deze week.